Goedemorgen, broeders en zusters. We gaan met elkaar lezen uit Colossense, hoofdstuk 1. Vanaf vers 15. Colossense, hoofdstuk 1, vanaf vers 15. Het lijkt mij goed om begin van dit nieuwe jaar opnieuw onder woorden te brengen de kernpunten van ons christelijk geloof. Dat wil ik doen naar aanleiding van de 5 sola's van de reformatie. Sola scriptura, het sola gratia, het sola fide, het solus Christus en het soli deo gloria. Dat zijn de 5 punten. Wij lezen met elkaar uit Colossense. Hoofdstuk 1 vanaf vers 15 en bedenkt u bij het lezen van de Heilige Schrift dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen of letterlijk bij God vandaan gesproken hebben. Dit is het gezaghebbende spreken van God in de Heilige Schrift. We lezen met elkaar Colossense hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Heil, Hij, dat is Christus, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart, blijkens uw boze werken, heeft hij thans weder verzoend in het lichaam zijns vleeses, door de dood, om u heilig en onberispelijk en onbesmet voor zich te stellen. Indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Tot zover de schriftlezing deze morgen. En in de kerk zeggen we dan tegen elkaar: zalig of gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, wij geloven met overtuiging in het sola scriptura. Dat wil zeggen, heel de Bijbel, heel de Heilige Schrift, heel het woord der waarheid is de gezaghebbende en onfeilbare bron voor leer en leven. In de Heilige Schrift spreekt de schepper tot zijn schepselen, de verlosser tot de verlorenen, de vader tot zijn kinderen en de grote koning tot zijn dienaren. Kortom, in de Bijbel is de Heere God aan het woord. Luister hemel, neem ter oren aarde, want de Heere spreekt, Jesaja 1, vers 2. De Heere spreekt, en ik weet niet of ik dat vaker heb gezegd, sommigen van u weten dat ik hier regelmatig op hamer, maar er staat 3808 keer in de Bijbel, zo spreekt de Heere. Wauw, 3808 keer. Broeders en zusters, dat betekent dat de Heere God aan het woord is en dat we dus op het puntje van onze stoel zitten en onze hart openen voor het spreken van de Heere God in de Heilige Schrift. De Heere spreekt. In dat woord heeft de Heere zich volledig uitgesproken. Alles wat wij moeten weten, let op, alles zonder uitzondering. Alles wat wij moeten weten, heeft de Heer in zijn woord geopenbaard, bekendgemaakt. Luister maar naar de woorden van de apostel Paulus. Hij zit waarschijnlijk in de Mamertine-gevangenis in Rome. Op gehoorafstand van de arena, het Colosseum. En hij hoort hoe er om het bloed geroepen wordt van hen die daar worden gemarteld. Het is een verschrikkelijke tijd. Over niet al te lange tijd zal zijn hoofd van zijn lichaam worden gescheiden. En hij schrijft in zijn laatste brief, in 2 Timotheus 3, vers 16 en 17, aan zijn zoon in het geloof, Timotheus. En hij houdt hem nog een aantal belangrijke waarheden voor. Drukt hem nog de allerbelangrijkste waarheden op het hart. En hij zegt in zijn zwanenzang, deze laatste brief, zegt hij, Timotheus, heel de schrift is van God ingegeven. Heel de schrift. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij tot alle goed werk volkomen toegerust. Ja, door het gelovig lezen en overdenken van de Heilige Schrift, door systematische, bijbelverklarende, geestvervulde, krachtige prediking van Gods woord en door dankbare gehoorzaamheid daaraan ontvangen wij de volmaakte vorming naar het beeld van de ene volmaakte Heere Jezus Christus. Er staat hier opdat de mens Gods, de mens die God toebehoort door het geloof, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Er ontbreekt dus niets aan alles wat u moet weten om in het hier en nu gelukkig en tot eer van God een godvruchtig en heilig leven te leven, heeft de Heere in de Bijbel geopenbaard. Alles staat erin. Elk schriftwoord is van God ingegeven. We zeggen soms geïnspireerd, staat hier eigenlijk geëxpireerd. Ek is uit, uitgeademd. De dokter zegt dat soms tegen je, wil je uitademen, expireren, uitademen. Dat wil zeggen, elk schriftwoord komt uit God voort. Hij heeft het uitgeademd, geëxpireerd en geïnspireerd in die 40 Bijbelschrijvers. En daarmee geloven wij dat elk woord volmaakt Gods wil, waarheid communiceert. En daarom, broeders en zusters, dat wij geen dromen en geen visioenen en gezichten najagen. We zijn er tijdens de erediensten niet op uit om iets nieuws te horen. Nee, ons hart hongert en verlangt naar de levende God, naar een eenvoudige, bijbelverklarende prediking. Waarvan geen jota van dat woord zal geen jota of titel vergaan, eer alles zal zijn geschied. Een jota of titel, dat zijn een paar eigenlijk leestekens om wat woorden van elkaar te kunnen onderscheiden. Met andere woorden, wij geloven niet alleen maar in een woordelijke, maar zelfs in een letterlijke inspiratie. Ja, de Heilige Geest ontdekt ons door het woord aan onze echte noden, onze echte behoeften, en hij bevrijdt ons van ingebeelde noden, van ingebeelde waanbeelden en de misleidingen van de zogenaamde dominante of heersende cultuur waarin wij leven. Het is alleen, luister goed, het is enkel en alleen in het licht van Gods woord dat de mens aan zichzelf ontdekt wordt en ook ontdekt mag worden aan Gods antwoord op onze noden. En daarom dat in de kerk, in die uitgeroepen vergadering van gelovigen, de Ecclesia, daarom dat in de kerk het woord van de ene ware levende God onvermoeibaar onderwezen en verkondigd moet worden. En wij moeten als gelovigen in Christus met niets minder genoegen nemen, met niets minder tevreden zijn dan met datgene wat de Heer ons geschonken heeft. Zijn woord, hoe lief heb ik uw woord, o Heere, Zij is mij overdenking de ganse dag. En daarom dat niet onze geestelijke ervaringen, broeders en zusters, hoe verheven en hoe indrukwekkend ook. Niet onze opvoeding, niet onze tradities, maar het woord van de Heere alleen de toetssteen van de waarheid is. Dat zien we geïllustreerd in Handelingen 17, waar de gelovigen in Berea een geweldig compliment krijgen. De Bijbel zegt, en deze waren edeler, zegt de Herziende Statenvertaling, van gezindheid dan die in Thessalonica. Want zij ontvingen dat woord, let u goed op, met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. En daar behoren wij een voorbeeld aan te nemen. Er behoort in principe een grote openheid van de hart te zijn om datgene wat in de kerk gedeeld wordt te ontvangen. Maar dat ontslaat ons niet van de persoonlijke verantwoordelijkheid om voor onszelf in de schrift na te gaan of datgene wat hier verkondigd wordt ook werkelijk zo is. En deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid. Er gingen dagelijks de schriften na om te zien of deze dingen zo waren. En daarom ook dat we de traditie, de theologie, de kerkvaders, de oudvaders en alle kerkelijke formulieren en geschriften en uitspraken te alle tijden onderwerpen aan het spreken van de Heere God in de Heilige Schrift. Johannes zegt, indien wij het getuigenis van mensen aannemen, datgene wat mensen door de eeuwen heen hebben vastgelegd, in allerlei kerkelijke belijdenissen en formulieren, indien wij het getuigenis van mensen aannemen, Johannes zegt, het getuigenis van God is meerder. Het getuigenis van God is groter. Het behoort te alle tijden, onder alle omstandigheden, de doorslag te geven. Ik weet het nog goed. Ik was onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloof gekomen. En mijn geestelijke vader vroeg aan mij, Maarten, heb je eeuwig leven? Ben je een kind van God? En ik zei, ik weet het niet. En hij zegt, wat staat er in de Bijbel? En hij liet me een belangrijke tekst lezen uit 1 Johannes 5. Dit heb ik u geschreven. 105 Bijbelversen, dit heb ik u geschreven. Die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Maarten, geloof je in de Heer Jezus? Ja. Geloof je dat hij in jouw plaats en voor jouw zonde gestorven is? Ja. Heb je eeuwig leven? Ik weet het niet. Nee, Maarten. Wat staat er? Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Geloof je? Ja, heb je eeuwig leven? Ja, maar ik voel het niet. Maarten, dit is de les die je moet leren. We leven niet bij ons gevoel. We leven niet bij onze emoties. Er zijn allerlei bijpraters in mijn hart die zeggen, je kunt het niet zeker weten, het is ingebeeld. Hoe haal je het in je hoofd om te zeggen dat je eeuwig leven hebt, dat je kind van God bent? Maarten, wat staat er in de schrift? Sola scriptura. Doch alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Ben je kind van God geworden? Als ik nu luister naar mijn gevoel en luister naar die bijpraters, als ik luister naar wat er in mijn omgeving toentertijd werd gezegd, zei ik, nee. Maar als ik luister naar het spreken van de Heere God in de schrift, zeg ik, ja. Hoe weet je het? Het staat in de Bijbel. Sola scriptura. Dat is zo'n belangrijke les. Geloof je dat de Heer Jezus Christus in jouw plaats, in uw plaats en voor uw zonde gestorven is aan dat kruis? Ben je onder het overtuigende werk van de Heilige Geest ontdekt aan je verloren staat en de onmogelijkheid om jezelf te rechtvaardigen voor een driemaal heilige God? Ja. Heb je Christus aanvaard, dan mag je zeker weten dat je eeuwig leven hebt. Er zijn 105 Bijbelversen geschreven om je daarvan te overtuigen, de hele 1 Johannesbrief. Nogmaals, het spreken van de mens moet te alle tijden onderworpen worden aan het spreken van de Heere God in de Heilige Schrift. Dus papa en mama, broers, zussen, opa's en oma's, broeders en zusters, wat staat er in de Bijbel? Wij geloven met overtuiging in het sola scriptura. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Niet mijn emoties, uw woord. 2. Wij geloven met overtuiging, met elke vezel van ons geloof, in het sola gratia. Het sola gratia. Want het is alleen uit genade dat een mens uit zijn geestelijk dode en verloren staat behouden en verzoend kan worden, en niet door enige verdienste van onze kant. We moeten het dus buiten onszelf zoeken. Altijd buiten jezelf. Het is voor een mens gratis. Het wordt ons om niet aangeboden, terwijl het de Heere God alles heeft gekost. Paulus schrijft aan de Efeziërs: uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen. In en uit onszelf zijn wij niet in staat om ons op te werken tot een niveau waarop we acceptabel zijn voor de Heere God. Het zit er niet in bij ons. Alles in ons neigt naar het tegenovergestelde. Wij kunnen onszelf niet aanvaardbaar maken voor de Heere. En daarom, het is uit genade dat je zalig bent geworden door het geloof. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen. Het is zo belangrijk dat je weet dat het uit genade is. Enkel en alleen uit genade. Als je daar niet aan ontdekt bent door de Heilige Geest, zal je bidden en je Bijbel lezen en je kerkgang en alles wat je op het christelijk erf of kerkelijk erf doet, gemotiveerd worden door het verlangen om jezelf acceptabel te maken voor de Heere God. Je moet door de Heilige Geest ontdekt worden aan het wonder van Gods genade, dat het om niet is. Absoluut een gave, een geschenk van God. Kijk, het loon wat de zonde geeft is de dood. Romeinen 6:23 zegt: het loon wat de zonde geeft, dat is het salaris, datgene waar je recht op hebt, dat is de dood. Dat heb je rechtens verdiend, dat komt je toe. Maar de genade die God schenkt, dat is dus een geschenk, een cadeau, om niet is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Daar hoef je niets voor te doen, dat mag je om niet ontvangen door het geloof. En dan staat erbij: opdat niemand roemen. Zodat er straks niemand in de hemel komt die zichzelf op de borst laat en zegt: ja, maar ik heb volhard. Als ik niet had volhard, als ik dit niet, als ik dat niet had gedaan, dan was ik alsnog verloren gegaan. Weet u, daarmee zijn we eigenlijk terug naar voor de reformatie, toen er de algemene leer van de kerk toen was: ja, de Heer Jezus is gekomen, hij heeft de deur van de hemel opengemaakt. En als hij dat niet had gedaan, had er niemand behouden kunnen worden. Dus de Heer Jezus Christus heeft door zijn lijden en sterven aan het kruis op Golgotha de deur van de hemel voor ons opengemaakt. Maar nu moet u en ik de goede werken daar zien binnen te komen. Als Christus dat niet had gedaan, had niemand van ons behouden kunnen worden. Maar nu moeten wij door te volharden en door te bidden en door Bijbel te lezen en door je tanden op elkaar te zetten en op je tenen te lopen, moeten wij volharden en dan kom je er. Weet je, als dat je idee is van het christelijk leven, ben je nog niet ontdekt aan de genade. Daar ben je er nog niet aan ontdekt. Dan moet er nog een bijzonder werk van de Heer in je hart gebeuren. Om je te ontdekken aan de totale onmogelijkheid. Niet alleen maar om je te rechtvaardigen voor de Heere God, maar zelfs om die weg te gaan van het christelijke leven. Het is genade op genade op genade. Zelfs dat je naar je Bijbeltje grijpt. En het feit dat je een verlangen hebt om te bidden, om naar de gemeente te gaan, om de gemeenschap der heiligen te zoeken, dat is iets wat de Heere om niet in ons werkt. Het is uit genade. Het is geheel en al Gods werk. Niets uit mij. Alles van hem, niets van mijzelf. Uit genade zijt gij behouden door het geloof, en het niet uit u. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Ja, wij geloven met overtuiging in het sola gratia. Wij geloven ten derde met overtuiging in het sola fide. Sola fide. Met andere woorden, deze genade ontvangen wij alleen door het geloof. Er is geen andere manier waardoor een mens deel kan krijgen aan Gods genade dan door het geloof alleen. Het geloof dat door de Here in een mens gewerkt wordt. Het is geheel en al Gods werk. Geheel en al. Zelfs het geloof in de Heer Jezus Christus is Gods werk. Daar komt de mens zelf of zijn ouders of een eventuele derde partij niet bij aan de pas. Moet u maar luisteren naar de woorden van Johannes in Johannes 1 vers 11 en 12. Of 12 en 13 moet ik zeggen. Leest u maar mee. Ik zal u tijd geven om het even op te zoeken. Johannes 1 vers 12 en 13. Johannes 1, vers 12 en 13. Daar lezen wij, maar alle die hem, dat is het vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus, alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden. Namelijk, die in zijn naam, wat? Geloven. Sola fide. Dat is alleen door het geloof. Maar let u nu op de drievoudige ontkenning die volgt. Uitermate belangrijk, een drievoudige ontkenning, vers 13. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. De eerste ontkenning zegt niet uit bloed. Het is dus niet vanwege onze bloedband of voorgeslacht, of gelovige ouders, dat wij deze genade ontvangen hebben. Want dan is het geen sola fide meer, maar sola fide of fide plus bloedband. Maar dat is niet wat de Heilige Schrift ons leert, integendeel. Het is dus niet door afkomst of voorgeslacht, christelijk gezin, afkomst, niet uit bloed. De tweede ontkenning zegt niet uit de wil van vlees. Zelfs niet omdat de mens zelf wil. Het is niet uit de wil van het vlees. Niet omdat een mens dat zelf wil. Want als geboren vijanden van God wil de mens helemaal niet. Het is niet uit de wil van het vlees. De Bijbel spreekt daar zeer radicale woorden over. Als Paulus aan de Romeinen schrijft, zegt hij, er is niemand die rechtvaardig is. Ook niet één. Niemand die verstandig is. Let u goed op, niemand die God zoekt. Het is zo'n programma, puntje, 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 zoekt God. Er is niemand die God zoekt. Niemand. Allen zijn zij afgedwaald. Samen nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Dat is het totale bankroet van het menselijk bestaan. Absoluut niets in ons vraagt naar de Here. Het is niet uit de wil van het vlees. Het vlees wil alles wat de Here niet wil. Haat alles wat de Here lief heeft. En heeft alles lief wat de Here haat. Het vlees, mijn vlees, hunkert naar de zonde. Niet naar de Heere. Het is niet uit de wil van het vlees. Dus het is niet omdat jij zo graag wil. Niet omdat jij dit of jij dat. Het is enkel en alleen omdat de Heere dat in je gewerkt heeft. Belangrijk. De derde ontkenning zegt niet uit de wil van een man. Dus een eventuele derde partij. Ziet u dat? Drie ontkenningen, niet uit bloed, bloedband, niet uit de wil van het vlees en ook ten derde, het is niet uit de wil van een man. De Bijbel zegt expliciet, het is geen werk van mensenhanden. Het is niet omdat de ene mens de andere mens, of je dat nu als klein kind of groot mens, de ene mens kan de andere mens niet door een religieuze rite of handeling onder de rechtvaardigmakende naam van de Heere brengen. Nee, nee en nog eens nee. Er komen geen mensenhanden bij aan te pas. En door dat wel te beweren, broeders en zussen, doe je een stap terug in de heilsgeschiedenis. Het is niet uit de wil van een derde een man. Luister maar naar het getuigenis van de Heilige Schrift in Colossense 2, vers 11 en 12. Misschien kunt u het meelezen. Colossense 2, vers 11 en 12. Colossense 2, daar schrijft Paulus. Onder inspiratie van de Heilige Geest. In hem, in Christus. Dat is trouwens een van de 130 teksten in het Nieuwe Testament die spreken over je positie in Christus. In hem. Ziet u dat woordje in hem? Er zijn 130 teksten in het Nieuwe Testament die spreken over het in hem zijn. In de geliefde, in de Heer Jezus Christus. Dat spreekt over je positie als kind van God. We lezen hier, in hem zijt gij ook met een besnijdenis. Let u goed op. Die geen werk van mensenhanden is. Er komt met andere woorden geen mens of priester, dominee of ambtsdrager of paus bij aan te pas. Die geen werk van mensenhanden is besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses in de besnijdenis van Christus. Daar gij met hem begraven zijt in de doop. En let nu op. In hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof. Sola fide. Ziet u dat? Het is alleen door het geloof aan de werking Gods die hem uit de doden heeft opgewekt, dat een mens door de Heilige Geest in zijn hart besneden wordt, waarmee hij dat zegel krijgt als zijnde kind van de levende God. Hoe? Door het, wat hebben we gelezen? Geloof. En er staat er expliciet bij, geen werk van mensenhanden. Nogmaals, door daar wel een mens of religieuze handeling tussen te plaatsen, doe je een stap terug in de heilsgeschiedenis. Het idee dat de ene mens, de andere mens, op een of andere manier, in meer of mindere mate, in een relatie zou kunnen brengen met een driemaal heilig God, is een hardnekkig restant van voor de reformatie en een regelrechte tegenspraak met het spreken van de Heere God in de Heilige Schrift. Luister nogmaals naar de woorden van de Heilige Schrift. Er staat maar alle die hem, dat is de Heer Jezus, hebben aangenomen. Hun heeft hij macht gegeven, volmacht gegeven. Om wat? Om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van God, maar die, of niet uit de wil van een man, maar die uit God geboren zijn. Er staat het. Wij geloven met overtuiging in het sola fide, door het geloof. Alleen uit genade zijt gij behouden, dat is de bron. Hoe komt het tot je? Door het geloof. Dat wil zeggen, geloof, dat is geloofsvertrouwen. Door je daaraan over te geven, door je daar restloos aan toe te vertrouwen. Ten vierde, wij geloven met overtuiging in het solus Christus. Het solus Christus of het Christus alleen. En daarbij is het belangrijk om te bedenken wat we de afgelopen dagen hebben gevierd. En wat zo prachtig verwoord staat in Jesaja 9. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Wij geloven in Christus alleen. En hij is God en hij is mens. Een kind is geboren, de zoon is gegeven. Let u goed op, de zoon is gegeven, de zoon is niet geboren. De zoon is niet geboren, het kind is geboren. Dat wil zeggen, de Heer Jezus is mens, kind geworden. maar de Zoon is er van eeuwigheid geweest. De Zoon heeft geen begin en geen einde. Hij is van eeuwigheid met de Vader geweest. Wij geloven in een drie-enig God. En die tweede persoon uit de heilige drie-eenheid is met kerst iets geworden 2000 jaar geleden, wat hij voor die tijd niet was, namelijk mens. Hij is 100% God, 100% mens. En om onze middelaar te kunnen zijn, de middelaar tussen God en mens, moet hij zowel de partij van de Heere God kunnen vertegenwoordigen, als ook de partij van de mens. En daarvoor heb je een God-mens nodig. Hij is 100% God, 100% mens. De Heer Jezus Christus is de ene ware God-mens. Wij geloven in het solus Christus, in het Christus alleen. Buiten hem is er geen andere weg waardoor iemand zalig kan worden, behouden kan worden. En het getuigenis van de Heer Jezus is hierin van doorslaggevende betekenis, als hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat geldt alle mensen op het rond der aarde. Het geldt ook voor de Joden. Sterker nog, het is primair en in de eerste instantie voor hem. Paulus schrijft aan de Romeinen, ik schaam het evangelie niet, het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. En zegt hij, sola fide, door het geloof. En dan zegt hij, eerst voor de Jood, prioriteit voor de Jood, en dan voor de Griek. En dat is voor alle mensen hetzelfde. Christus is de enige weg tot het leven. En voor het Sanhedrin, het hoogste Joodse rechtsorgaan, staan de apostelen om rekenschap te geven van hun geloof. En dan zegt de apostel Petrus, en de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Er is geen andere naam, broeders en zusters. Er is geen andere weg. Iemand die buiten Christus sterft, is voor eeuwig reddeloos verloren. Het is alleen in hem, Christus, dat de mens behouden kan worden. Maar buiten de Heer Jezus om dreigt er eeuwige verlorenheid. En daarom, mijn hart begon sneller te kloppen toen ik die twee zusters hier vooraan zag staan, die het verlangen hebben om het evangelie van Christus over de grenzen te delen. Paulus schrijft aan zijn zoon in het geloof, Timotheus, want er is één God, Timotheus, en ook één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus. Nogmaals, buiten Christus is een mens voor eeuwig reddeloos verloren in een gruwelijke hel. Alleen wanneer je door de Heilige Geest in Christus gedoopt bent, kun je behouden worden. Wij geloven met overtuiging in het solus Christus. Ten vijfde en tot slot, wij geloven met overtuiging in het soli deo gloria. Soli deo gloria. De Heere God komt toe alle eer in ons leven, in de gemeente en uiteindelijk in deze wereld. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Immers de Heere is de Allerhoogste, de Allerbeste en de Allermooiste. Hij als Allerhoogste en Allerbeste leeft alleen voor het Allerhoogste en het Allerbeste. En als, omdat hij zelf het Allerhoogste en het Allerbeste is, en omdat hij alleen voor het Allerhoogste en het Allerbeste leeft, volgt daaruit de conclusie dat de Heere God voor zichzelf leeft. Ja, dat de Heere God leeft en bestaat tot zijn eer en heerlijkheid. Alles wat de Heere God doet in de hemel en op de aarde, doet hij tot meerdere eer en glorie van zijn goddelijk wezen. Daarom dat de hemelen geschapen zijn. De Bijbel zegt, de hemelen vertellen wat? Gods eer. De hemelen zijn de etalage van Gods glorie, Gods majesteit, zijn heerlijkheid. Die schepping zegt, zie eens hoe groot ik ben. De hemelen vertellen Gods eer. Het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. En daarom ook dat hij de mens geschapen heeft. Jesaja 43 zegt, ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen. Wat is het doel van dit komende jaar? Wat is het doel van je leven? Waarom ben je er überhaupt? De Heere God heeft primair één doel met jou en met uw leven. En dat is, hij wil aan zijn eer komen. Aan zijn eer komen in uw leven. Allen die ik tot mijn eer geschapen heb. En Paulus schrijft aan de Colossenzen, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare, tronen, heerschappijen, overheden, machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem. Dat wil zeggen tot eer, tot verheerlijking van hem geschapen. En hij is voor alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. En daar is het de Heere God om te doen. Dat hij in alles uw eerste is. En daarom ook dat de Heere ons uit onze zondige en verloren staat gered heeft. Weet u, wil de Heere God ooit aan zijn eer komen in u en mijn leven, dan zal hij ons uit de zonde moeten verlossen. Dus het uiteindelijke doel van uw en mijn verlossing is niet alleen maar omdat hij ons lief heeft en omdat hij niet wil dat wij verloren gaan. Natuurlijk, dat is ook een Bijbels doel. Maar het doel wat daarachter ligt is het grote einddoel van de eeuwen. Namelijk dat de Heer God aan zijn eer komt in uw en mijn leven. Dus uiteindelijk ook de evangelieboodschap is ten diepste daarop gericht, de eer van God. Wil de Heere God aan zijn eer komen in je leven, dan zal hij je moeten verlossen. Ik wil met u even een drietal teksten lezen uit één hoofdstuk. Efeze 1. Efeze 1, vers 4 spreekt over de verkiezing. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Efeze 1, 4, ziet u dat? De uitverkiezing. De Heer God, de Vader, heeft ons uitverkoren. Waarom heeft hij dat gedaan? Waarom? Vers 6. Tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Tot lof van de heerlijkheid zijner genade. Zijn heerlijkheid. Nou, toen is de Heer Jezus in actie gekomen. Want als de Vader je heeft uitverkoren, ja, dan moet de Zoon ook in actie komen. En hij is in actie gekomen door zijn leven voor ons te geven. Vers 7. In hem, dat is de Heer Jezus, hebben wij de verlossing door zijn bloed. Met welk uiteindelijke doel? Vers 12. Opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. Wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. Opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. Dus de Vader heeft ons uitverkoren tot lof van de heerlijkheid van zijn naam. De Zoon heeft ons verlost, zijn lijden en sterven aan het kruis. Waarom? Opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. En toen is de Heilige Geest gekomen en hij is ons gaan overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En hij heeft ons wedergeboren doen worden en hij heeft ons verzegeld tegen de dag der verlossing. Dat staat in vers 13. In hem, Christus, zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie, uw behoudenis hebt gehoord. In hem, Christus, zijt gij, toen gij gelovig werd, verzegeld met de Heilige Geest. Op dat moment, de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft. Waarom heeft hij dat volk verworven? Tot lof zijner heerlijkheid. Dus de hele uitverkiezing en verlossingsleer en de hele leer over de Heilige Geest in het mensenleven. Het werk van de Heilige Geest in het mensenleven heeft maar één doel. En dat is dat God aan zijn eer gaat komen in jou en mijn leven. Tot zijn eer en heerlijkheid. Omdat de verlossing van de Heere is en door de Heere bewerkt wordt, komt hem alle eer daarvoor toe. En behoren wij hem te alle tijden te verheerlijken. Ja, het komt hem toe dat wij geheel en al voor hem en onder zijn gezag gaan leven. Tot zijn eer. Met dat doel dat hij ons heeft samengeroepen. Om een eredienst te houden voor hem. Wij noemen dat vaak in ons soort kringen De samenkomsten van de evangelische gemeente. De samenkomsten van een goede evangelische gemeente zijn erediensten. En let op, er gaat er in de eredienst niet om dat jij aan je trekken komt dit komende jaar. Het gaat er niet om dat jij verheven gevoelens of ervaringen hebt of emotioneel geraakt wordt. Het gaat er niet om dat je geestelijk van de grond getild wordt. Het gaat er niet om dat jij aan je trekken komt. Nee, het gaat er niet om zoals in onze dominante cultuur dat wij geestelijk uit ons dak kunnen gaan. Nee, nee en nog eens nee. Niet de mens met al zijn verlangen staan centraal in de dienst van de christelijke gemeente. Maar de Heere Jezus Christus, zijn naam, zijn eer, zijn heerlijkheid. En in de mate waarin de Heere God in de kerk, in de gemeente aan zijn eer komt. En in je huwelijk aan zijn eer komt. En in je persoonlijk leven aan zijn eer komt. In die mate zul je gezegend worden. En ervaringen hebben met God. Niet één, maar vele. En uiteindelijk zal het zover komen dat elke knie zich zal buigen en alle tong zal belijden. Jezus Christus is Heere tot eer van God de Vader. Wij geloven met overtuiging in het soli deo gloria. Ja, wij geloven met overtuiging in het sola scriptura. In het sola gratia. In het sola fidei. In het solus Christus en in het soli deo gloria. Aan God alleen de eer. In ons persoonlijk leven, in ons huwelijksleven, in ons gezinsleven, in ons gemeenteleven. En uiteindelijk in deze wereld. Gelooft zij God de Vader, gelooft zij God de Zoon, gelooft zij God de Heilige Geest, de drie enige op de troon. Laat ons samen bidden. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat we deze morgen onder woorden mochten brengen. Het geloof in uw woord. Het geloof in uw genade. Uw genade die we alleen kunnen ontvangen door het geloof. Het geloof dat Christus de enige weg is. En het geloof dat het uiteindelijk gaat om uw eer en verheerlijking in ons leven. En in de mate waarin u aan uw eer komt in ons leven, zult u ook in onze noden en behoeften voorzien. En daarom bidden wij u, Heere, kom maar aan uw eer. Geef dat we alle ijverig die eer van uw naam zullen najagen. Heere, we zeggen u zo dank dat u ons niet aan eigen bespiegelingen en eigen gedachten en meningen en emoties hebt overgegeven, maar ons uw woord hebt gegeven. En u zegt in uw woord, indien iemand mijn woord hoort en zijn leven daarop bouwt, is hij als een man die zijn leven bouwt op de rots. En de winden waaiden, en de stromen kwamen, stortte zich op het huis, maar het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En geef dat we zo dit komende jaar ons leven, ons huwelijk, onze zaak, onze gemeente, Heer, ons hele leven, de totaalsom, zullen bouwen op de rots. Uzelf en uw woord. In Jezus' naam. Amen.